Nummer 16, waar staat... Korach nu, de zoon van Jisar, zoon van Kohat, zoon van Levi... nam tot zich zo Datan als Abiram, zonen van Eliab en On... de zoon van Pelet, zonen van Ruben. En ze stonden op voor het aangezicht van Mozes... mitsgaanders 250 mannen uit de kinderen Israëls... oversten der vergadering, de geroepenen der samenkomst, mannen van naam. En zij vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen... Het is te veel voor u, want deze ganse vergadering, zij allen, zijn heilig... en de Heer is in het midden van hen. Waarom dan verheft gij lieden u over de gemeente des Heren? Als Mozes dit hoorde, zo viel hij op zijn aangezicht... en hij sprak tot Korach en tot zijn ganse vergadering, zeggende... Morgen vroeg, dan zal de Heere bekendmaken wie de zijne en de heilige is die hij tot zich zal doen naderen. En wie hij verkoren zal hebben, die zal hij tot zich doen naderen. Doet dit. Neemt u wierookvaten, Korach en zijn ganse vergadering. En doet morgen vuur daarin, legt reukwerk daarop voor het aangezicht des Heeren. En het zal geschieden dat de man die de Heere verkiezen zal, die zal heilig zijn. Het is te veel voor u, gij kinderen van Levi. Voort zeide Mozes tot Korach, hoor toch, gij kinderen van Levi, is het u te weinig dat de God van Israël u van de vergadering van Israël heeft afgescheiden om u lieden tot zich te doen naderen, om de dienst van des Heeren tabernakel te bedienen en te staan voor het aangezicht der vergadering om hen te dienen? Daar hij u en al uw broederen, de kinderen van Levi, met u heeft doen naderen, zoekt gij nu ook het priesterambt? Daarom, gij en uw ganse vergadering, gij zijt vergaderd tegen de Heere, want Aaron, wat is hij dat gij tegen hem murmureert? En Mozes schikte heen om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen, maar zij zeiden, wij zullen niet opkomen. Is het te weinig dat gij ons uit een land van melk en honig vloeiende hebt opgevoerd om ons te doden in de woestijn, dat gij ook uzelf het ten eenenmaal over ons tot een overheer maakt? Ook hebt gij ons niet gebracht in een land dat van melk en honing vloeit, nog ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Zult gij de ogen deze mannen uitgraven, wij zullen niet opkomen. Toen ontstak Mozes zeer en hij zeide tot de Heere, zie hun offer niet aan. Ik heb niet een ezel van hen genomen en niet één van hen kwaad gedaan. Voort zeide Mozes tot Korach, gij en uw ganse vergadering weest voor het aangezicht des Heeren, gij en zij, ook aan Aaron, op morgen. En neemt een ieder zijn wierookvat en legt reukwerk daarin en brengt voor het aangezicht des Heeren en ieder zijn wierookvat, 250 wierookvaten, ook gij en Aaron en ieder zijn wierookvat. Zo namen zij en ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarin en ze stonden voor de deur van de tent der samenkomst, ook Mozes en Aaron. En Korach deed de ganse vergadering tegen hen verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst. Toen verscheen de heerlijkheid des Heeren aan deze ganse vergadering. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende... Scheid u af uit het midden van deze vergadering... en ik zal hen als in een ogenblik verteren. Maar zij vielen op hun aangezichten en zeiden... O God, God der geesten van alle vlees... een enig man zal gezondigd hebben... en zult gij u over deze ganse vergadering grotelijks vertoornen? En de Heere sprak tot Mozes, zeggende... Spreek tot deze vergadering, zeggende, gaat op van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Toen stond Mozes op en ging tot Datan en Abiram, en achter hem gingen de oudsten van Israël. En hij sprak tot de vergadering, zeggende, wijk toch af van de tenten deze goddeloze mannen, en roert niets aan van hetgeen hunner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Datan en Abiram van rondom, maar Datan en Abiram gingen uit, staande in de deur hunner tenten, met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderkens. Toen zeide Mozes, hieraan zult gij bekennen dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden naar alle mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden. Maar indien de Heere wat nieuws zal open doen en verslinden hen met alles wat hunner is en zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de Heere getergd hebben. En het geschiedde als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd en de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle. En de aarde overdekte hen en ze kwamen om uit het midden der gemeente. En het ganse Israël dat rondom hen was, vloot voor hun geschrei, want zij zeiden dat ons de aarde misschien niet verslinde. Daartoe ging een vuur uit van de Heere en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: zeg tot Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat hij de wierookvaten uit de brand opnemen en strooi het vuur verre weg, want zij zijn heilig, te weten de wierookvaten van deze die tegen hun zielen gezondigd hebben. Dat men uitgerekte platen daarvan maken tot een overtreksel voor het altaar, want ze hebben ze gebracht voor het aangezicht des Heren, daarom zijn ze heilig en ze zullen de kinderen Israëls tot een teken zijn. En Eleazar, de priester, nam de koperen wierookvaten die de verbrand uit tot een overtreksel voor het altaar, ter nagedachtenis voor de kinderen Israëls, opdat niemand vreemd die niet uit het zaad van Aaron is, naderen om reukwerk aan te steken voor het aangezicht des Heren. Opdat gij niet worden als Korach en zijn vergadering, gelijk als hem de Heren door de dienst van Mozes gesproken had. Maar des andere daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron, zeggende: gij lieden hebt des Heren volk gedood. En het geschiedde, als de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aaron en zich wendde naar de tent der samenkomst, ziet, zo bedekte haar die wolk en de heerlijkheid des Heren verscheen. Mozes nu en Aaron kwamen tot voor de tent der samenkomst. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u op uit het midden van deze vergadering en ik zal hen verteren als in een ogenblik. Toen vielen zij op hun aangezichten en Mozes zeide tot aan Aaron: neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar en leg reukwerk daarop, haastelijk gaande tot de vergadering. Doe over hen verzoening, want een grote toorn is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan. De plaag heeft aangevangen. En Aaron nam het gelijk als Mozes gesproken had en liep in het midden der gemeente. En ziet, de plaag had aangevangen onder het volk. En hij legde reukwerk daarin en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden. Die nu aan die plaag gestorven zijn, waren 14.700, behalve die gestorven waren om de zaak van Korach. En Aaron keerde weder tot Mozes aan de deur van de tent der samenkomst. En de plaag was opgehouden. Tot zover. En eigenlijk, maar dat heb ik vorige keer al gezegd, eigenlijk gaat het verhaal nog verder. Namelijk tot en met hoofdstuk 17, want daarin wordt het pleit voor Aaron in het bijzonder en eventueel voor Mozes definitief beslecht via de bekende bloeiende staf van Aaron. Ik weet niet hoe u het hebt als u die geschiedenis leest, maar ik moet zeggen dat inderdaad de geschiedenis zelf al tamelijk gecompliceerd is. Want ik heb een hele tijd moeten puzzelen in ieder geval om na te gaan hoe nou bijvoorbeeld iemand als Korach aan zijn eind kwam. Want dat staat er niet zomaar, hè. Kijk, we hebben misschien de verhalen van de kinderbijbel of van de bekende zondagsschool in onze gedachten. Dan is het al vereenvoudigd en dan hebben we dat misschien tot ons genomen. Maar er kan echt nog wel over gediscussieerd worden hoe dat nou precies eigenlijk gegaan is in deze geschiedenis. Want echt duidelijk is het niet. En om dan maar meteen daar wat van te zeggen. En er zijn zeer geleerde heren hebben wel eens de gewoonte om zich niet al te veel met de inhoud van de Bijbel zelf bezig te houden, maar zich bezig te houden met de oorsprong van de woorden die daar geschreven staan. Kortom, ze houden zich bezig met wat bekend staat als bronnensplitsing. En dat zijn die mensen die dan dus ook vaststellen, ik zei toch dat ze geleerd waren, die kunnen vaststellen welke woorden, welke zinnen, welke verzen hier later ingevoegd zijn, enzovoorts. En als ze ingevoegd zijn, kun je ze er dus ook weer uitvoegen. Dat kun je dan doen. En zo kun je het verhaal wat begrijpelijker maken. Ik heb daar met opzet geen aantekening van gehouden. Het is een heel beroemde figuur, heb ik in gedacht. Dus meneer Baarslag, die heeft de zesdelige geschiedenis geschreven. 6x500 bladzijden. Dat is 3000. Jawel, dat is 3000 bladzijden. Over het alleen al de Bijbelse geschiedenis. En dat wordt toch beschouwd als een autoriteit. En dat is een van de heren die dan zegt: nou ja, deze geschiedenis in nummer 16 bestaat ook minstens uit twee verschillende geschiedenissen die op verschillende tijden zich hebben afgespeeld. En eigenlijk zijn het er wel drie. Namelijk, aan de ene kant de geschiedenis van het opstand van Korach. Aan de andere kant de opstand van Datan en Abiram. En los daarvan nog eens een keer hier aan het eind van het hoofdstuk de opstand van de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en Aaron in het gedeelte vanaf vers 41. En ik moet zeggen dat ik dit soort gedachten van splitsen enzovoort, dat ik dan die nou niet al te graag volg. Want daarna komen we in discussie over de vraag wat nou eigenlijk wel woord van God is en wat niet. En of het wel terecht is ingevuld of ten onrechte enzovoorts. Vandaar dat ik van dat soort zaken helemaal niet hou. Maar wat ik wel van tevoren zelf had vastgesteld, is dat inderdaad Mozes onafhankelijk spreekt aan de ene kant tot Korach en de zijnen, en aan de andere kant richtte zich ook weer onafhankelijk tot Datan en Abiram. Dus heel eigenaardig, ik ga dat u dat nou niet demonstreren, maar het is eigenaardig om te zien hoe weliswaar in vers 1 gesproken wordt over Korach, die tot zich nam Datan en Abiram, dat wil zeggen ze hoorden dan bij elkaar, is de gedachte, en iemand als baas lag. Maar ook anderen zeggen dan, nou ja, dat hoeft nog niet te betekenen dat die geschiedenis zich ook in dezelfde tijd precies afspeelde. Ze willen in ieder geval zeggen dat ze dezelfde soort van revolutie ontketende tegen de autoriteit van Mozes, zowel als Aaron. En dat is een gedachte die echt te volgen is, dat kan het heel goed betekenen. En verder is het zo dat inderdaad Mozes in zijn reactie, die komt vanaf vers 5, vers 4 eigenlijk, dat Mozes in zijn reactie zich inderdaad eerst richt tot Korach en tot zijn ganse vergadering. Dat is vers 5. En daarna nog een keer hetzelfde in vers 8. Voort zeide Mozes tot Korach, want hij zei dus nog meer tot Korach. En wat hij Korach verwijt is zijn opstand feitelijk tegen Aaron, want de gedachte blijkt te zijn dat Korach en de zijnen het priesterambt ambiëren, want zo staat het ook uitdrukkelijk in bijzonder in vers 10, vers 10 en 11. Want dan zegt Mozes tot Korach, daar hij u en al uw broederen, de kinderen van Levi, met u heeft doen naderen, zoekt gij nu ook het priesterambt. Want Korach was inderdaad uit de stam van Levi, zoals in vers 1 al vermeld. Hij was dus al leviet en dus uit dezelfde stam als waar de priesters ook uit waren. En bovendien was het dezelfde stam van Aaron. Aaron was zelfs officieel hoofd van die stam, zoals we vorige keer gezien hebben, naar aanleiding van hoofdstuk 17. En bovendien, Mozes was de broer van Aaron, dus Mozes was ook uit Levi. Het was dus min of meer familie waar het om gaat. Maar de gedachte is dus dat Korach niet genoegen nam met het feit dat hij behoorde tot de levieten, maar hij ambieerde nog meer, namelijk inderdaad ook het priesterambt. Waarna bovendien dat nog bevestigd wordt in vers 11, want daar staat dat Mozes tot Korach zegt, daarom gij in uw ganse vergadering, gij zijt vergaderd tegen de Heere. Nou, was dat vanuit het standpunt van Korach niet het geval? Korach en de zijnen waren vergaderd tegen Aaron. Maar Mozes zegt, het is vermakelijk hoe je het zegt, en dat zeggen ook de commentators, die zeggen, Mozes had niet zo'n erg hoge dunk van Aaron. En als je het puur historisch beschouwt, zonder enige verdere betekenis, dan heeft Aaron natuurlijk heeft Mozes met Aaron al het een en ander te stellen gehad. In de eerste plaats, toen onder leiding, onder leiding, niet op initiatief, maar wel onder leiding van Aaron, het gouden kalf gemaakt werd enzovoorts. En daarna nog in de opstand van Aaron, zowel als Mirjam, tegen Mozes. Dus Mozes had al eens problemen gehad met Aaron. En Mozes zegt hier, want Aaron, wat is hij dat gij tegen hem murmureert? Hij zegt dus gewoon, wat stelt Aaron nou eigenlijk helemaal voor dat je zijn positie ambieert? Zoveel is dat nou ook wel niet. Dat is in ieder geval wat deze woorden echt betekenen. Maar Mozes zegt, je bent niet opgestaan tegen Aaron. Het hoeft niks lelijks over Aaron te zijn. Dat hoeft niet hoor. Het kan gewoon zijn dat Mozes zegt, Aaron is ook maar een mens enzovoorts. Maar hij is door de Heer aangesteld. En als je dus tegen die mens Aaron in opstand komt, wel nu, dan kom je in opstand tegen Jehovah zelf. Dat is wat hij zegt natuurlijk. En voor de echte historici zal er wel achter zitten dat Mozes toch een beetje neerbuigend doet over Aaron. Dat zal wel zo wezen, maar dat doet verder niks te zaken. Mozes neemt het in ieder geval altijd voor Aaron op en daar gaat het maar om. Als wij dus deze verzen lezen, vers 5 tot en met vers 11, dan richt Mozes zich in zijn reactie slechts tot Korach. En hij richt zich tegen het streven van Korach en de zijnen om, behalve het feit dat ze levieten zijn, dat ze zich ook nog richten op het priesterschap, hetgeen zij ambiëren. Dat is het dan. En tot op dat moment wordt inderdaad niet gesproken over Datan en Abiram. Want dat is het opmerkelijke, dat vers 5 en vers 8 uitdrukkelijk zeggen dat Mozes zich richt tegen Korach. En pas vanaf vers 12 richt Mozes zich tot Datan en Abiram. Hij roept ze op om bij hem te verschijnen. Dat willen ze echter niet. Zij erkennen immers bij voorkeur de autoriteit van Mozes niet. Want nou gaat het niet over Aaron, maar nou gaat het over Mozes. En Mozes vraagt ze bij hem te komen. Maar Datan en Abiram weigeren dat te doen omdat ze de autoriteit van Mozes niet erkennen. Met andere woorden, uit het gedeelte blijkt dat Korach het voorzien heeft op Aaron en dat Datan en Abiram het voorzien hebben op Mozes. Het blijkt ook uit de inhoud, want leest u maar even mee. Vers 12, Mozes schikte heen, stuurde dus iemand om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar zij zeiden, wij zullen niet opkomen. Is het te weinig dat gij ons uit een land van melk en honing vloeiende hebt opgevoerd om ons te doden in de woestijn, dat gij ook uzelve ten eenemaal over ons tot overheer maakt? Dat wil zeggen, zij richten zich inderdaad niet op Aaron, maar inderdaad op Mozes, en dus niet op het priesterschap, maar feitelijk op het koningschap. Want ik zou eigenlijk ook niet verbaasd geweest zijn als dat woord wat hier vertaald is met overheer in vers 13, als men het gewoon vertaald had met koning of zelfs met keizer, waarom ook niet, want dat woord is het eigenlijk. Tsar, zeg maar Caesar, zeg maar tsar, zeg maar sir. In het Engels is het een beetje afgezakt, maar het is gewoon hetzelfde woord. Maar de vertaling met overheer is natuurlijk ook best. Maar het gaat feitelijk om de algehele leiding, zeg maar ook politieke leiding over het volk. En dus eigenlijk over de positie die Mozes inneemt, de positie van koning, als het er nou helemaal over gaat. Maar goed, laat dat maar even terzijde. Maar het gaat erom dat het niet gaat om het priesterschap zozeer. Hier gaat het om wat wij zouden noemen met gemak het koningschap. En vers 15 zegt dan ook prompt, vers 14 dan ook maar even lezen. Ook hebt gij ons niet gebracht in een land dat met melk en honing vloeit, nog ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Ze zeggen zelfs, u hebt ons uitgeleid uit een land vloeiende van melk en honing, vers 13, en u hebt ons niet gebracht naar een land vloeiende van melk en honing. Hoewel dat wel aangekondigd was natuurlijk. Waarbij je natuurlijk wel even moet bedenken wat, dat weliswaar deze uitspraak min of meer correct is. Maar aan de andere kant ten onrechte, het is wel feitelijk, maar het is toch ten onrechte. Want zo gaat het bij politici, denken wij altijd. Feitelijk klopt het wel, maar het is ten onrechte dat dit gezegd wordt. Want het blijft natuurlijk toch zo dat als het aan Mozes gelegen had, dan zouden zij op deze tijd inmiddels al in Kanaan zijn aangekomen. Want het was door het ongeloof, de ongehoorzaamheid van ditzelfde volk, dat ze nog niet in het land vloeiende van melk en honing waren aangekomen. En nu nemen ze het Mozes kwalijk. Maar zo gaat het in de politiek, denk ik dan. Hè. Maar goed. Maar ze zeggen, gij hebt ons nog niet gebracht in een land van melk en honing, nog ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven, zult gij de ogen deze mannen uitgraven, in de zin van verblinden en dus in de zin van misleiden, zult gij deze mannen misleiden. En dan zeggen zij, wij zullen niet opkomen, wij komen niet naar Mozes. Toen ontstak Mozes zeer en hij zeide tot de Heere, zie hun offer niet aan, ik heb niet een ezel van hen genomen en niet een van hen kwaad gedaan. Eigenlijk is het zo dat wat hier vertaald is met offer gewoonlijk vertaald wordt met spijsoffer. En spijsoffer in het algemeen staat, is een uitbeelding van een leven waarin God gediend wordt. Meer wil ik er nou niet van zeggen, want dan wordt het veel te gecompliceerd. Maar Mozes zegt dus eigenlijk, zie hun hele leven niet aan, zie hun dienst niet aan, enzovoort. Wij zijn af, want ik heb niet één van hen kwaad gedaan. Enzovoort. En dat zegt hij niet tot Datan en Abiram, maar tot de Heere. Waarna Mozes weer verder praat, maar nu weer tegen Korach in vers 16. Zodat je met hetzelfde gemak inderdaad het gedeelte van vers 12 tot en met 15 er even uit kunt laten. En dus vers 16 kunt lezen achter vers 11. Dan praat Mozes gewoon door tegen Korach. En als men eenmaal op de weg is van dat de Bijbel nou eenmaal samengesteld is uit allerlei verschillende bronnen en de stukken in elkaar gezet zijn, dan herken je zoiets, als je daar op voorhand in gelooft, zal ik maar zeggen, dan herken je zoiets hierin heel gemakkelijk. Wat ik erin las toen ik het bestudeerde, was niet bronnensplitsing of zoiets, of de samenstelling van twee verschillende verhalen. Wat ik erin las, was dat het wel degelijk ging om dezelfde gebeurtenissen en ook gebeurtenissen gelijkertijd. Maar niettemin las ik erin dat het ging om twee verschillende opstandingen gelijktijdig. Twee verschillende partijen die allebei revolutionair waren, zal ik maar zeggen. En die inderdaad het met elkaar op een akkoordje gooien, want zo gaat dat in de politiek. Alleen de ene partij streefde naar het priesterschap en de andere partij streefde, bij wijze van spreken dan, naar het koningschap. En aangezien die twee, die priester en koning, nog broers waren ook, konden die twee partijen het dus wel goed met elkaar vinden. Daar komt het op neer. Ze sloten een akkoord in een gezamenlijke opstand tegen Aaron en Mozes samen. Maar niettemin gaat het om verschillende partijen. Eén met betrekking tot het priesterschap en de ander met betrekking tot koningschap. En als je dat ziet, dan hoef je er niet meer twee verschillende verhalen of twee verschillende geschiedenissen van te maken. Hoef je er geen bronnensplitsing meer van te maken enzovoorts. Ja, lost het probleem zich vanzelf op. Maar het zijn twee dingen tegelijkertijd dus. Tegen zowel Mozes als Aaron. Nou goed. Waarna dus Mozes zich inderdaad richt tot Korach. Hij zegt, weet je wat je doet? Neemt een wierookvat. Ieder neemt zijn wierookvat. Vers 17, legt reukwerk erin, brengt het voor het aangezicht des Heren. 250 wierookvaten, dan is er geen één weg, denk ik altijd. Hè? Dat mag je verwachten. 250 wierookvaten voor 250 man. En Aaron zou daar ook bij zijn, enzovoort. En zo zouden zij naderen voor de tent der samenkomst, zoals het er staat in vers 18. En dan staat er ook in vers 19. En Korach deed de ganse vergadering tegen hen verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst, zodat in het gedeelte vanaf vers 16 weer alleen gesproken wordt over Korach. Tot en met vers 22 dus. En daarna staat er in vers 23, en de Heere sprak tot Mozes zeggende, spreek tot deze vergadering zeggende, gaat op van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Alle drie worden ze dan genoemd. En dan vers 25, toen stond Mozes op en ging tot Datan en Abiram. Hij was immers door God aangesteld. Hij kon het zich dus permitteren om inderdaad zelf naar Datan en Abiram te gaan. Dat is heel eenvoudig. Als hij zijn eigen positie zo gekozen had, dan zou hij hardnekkig gebleven moeten zijn en zeggen, ze komen maar bij mij, want ik ben hier de baas. Maar zo hoefde hij niet te handelen, want dat hij tot overheer was gemaakt, was door de Heer zelf. Dus hij kon het zich ook permitteren als de, hoe heet hij ook, een zachtmoedig man, meer dan welke Israëliet dan ook, hè? Of iets dergelijks staat er bij gelegenheid. De zachtmoedige man ging dan dus maar gewoon zelf naar Datan en Abiram. Vers 25. En dan gaat het dus inderdaad specifiek over Datan en Abiram. Waarna natuurlijk sommigen weer vaststellen dat de naam Korach in vers 27 vervolgens daar weer is ingevoegd. Of het zo is, ik weet het niet. Want neem me niet kwalijk, maar het gebeurt in de Bijbel inderdaad dat soms woorden, zinnen worden ingevoegd die van latere datum zijn. Alleen blijf ik dan altijd volhouden, dat wil nog niet automatisch zeggen dat ze niet geïnspireerd zijn, integendeel. Maar we kunnen het verder niet controleren, dus ik laat het maar voor wat het is. Er verandert niet zoveel aan. Maar u begrijpt toch ook dat een deel van de verwarring bij het lezen van het verhaal ontstaat doordat beurtelings Mozes zich richt tot Korach en tot aan de andere kant Datan en Abiram. En soms vind je ze alle drie ineens op een rijtje. En dan weet je nooit precies hoe die geschiedenis nou echt precies gelopen is. Het is wat verwarrend. Maar dat komt omdat het inderdaad om twee verschillende dingen gaat. Niettemin, hij ging tot Datan en Abiram en hij sprak tot de vergadering En hij zei, wijk toch af van de tenten deze goddeloze mannen, vers 26, roer niets aan van hetgeen hunner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Datan en Abiram van rondom, maar Datan en Abiram gingen uit, staande in de deur hunner tenten. Ja, Korach uiteraard niet, want Korach was al ergens anders, die stond met 250 man, stond hij voor de tent der samenkomst met zijn wierookvatje. Toch? Dus dat klopt uitstekend. Dus Datan en Abiram gingen uitstaande in de deur hunner tenten, terwijl Korach stond voor de deur van de tent der samenkomst, zoals het staat in vers 18 en 19, uiteraard. Nou, toen, en dan staat er in vers 27, zij stonden de deur hunner tenten met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderkens, dus met de hele familie, mag je aannemen. En dan staat het, toen zeide Mozes, hieraan zult gij bekennen dat de Heer mij gezonden heeft om al deze daden te doen. Dat zij niet uit mijn eigen hart zijn, dat waren zijn gedachten. Het was hem ook maar opgedragen, dus ik kon het rustig zo doen. Hij zegt, indien deze zullen sterven gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heer niet gezonden. Maar indien de Heer wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinde hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de Heer getergd hebben. Wel bijzonder uniek wat hier gebeurt natuurlijk en aangekondigd wordt. Het aardrijk, of gewoon de aarde, zou zijn mond opendoen en hen inderdaad verslinden, staat er, met alles wat hunner is. En ze zouden dus levend ter helle nedervaren. Dat is een beetje vaste uitdrukking geworden in sommige kringen. Ter helle nederdalen en dat soort dingen. Maar ik moet u zeggen, er is op zich helemaal niks moeilijks aan dat wat hier vertaald is met hel. Het is hetzelfde als wat trouwens in het Nieuwe Testament, in de Statenvertaling althans, gewoonlijk ook hel heet. Dat is niks anders dan wat genoemd wordt in het Hebreeuws Sheol of in het Grieks Hades. Dat is alles wat hier beneden het aardoppervlakte is. Dat heet allemaal Sheol. Er wordt vaak wat ingewikkeld over gedaan, maar er is niks ingewikkelds aan. Alles wat onder het aardoppervlak of eventueel onder het zee- of wateroppervlak is, heet nou eenmaal Sheol. Vandaar dat men buiten de Bijbel de term, de Griekse term, gewoon vertaalt met onderwereld. En dat is zo gek nog niet. Het is onder de wereld. Het is trouwens ook buiten, maar dat is een ander verhaal. Daar ga ik nou niet op in, maar het is in ieder geval onder. Ik heb ooit eens een keer een uiteenzetting gehoord en gelezen, waarin aangegeven werd wat het verschil was tussen Sheol en Keber, namelijk het verschil tussen hel, de normale vertaling, en het graf. Maar ik moet u zeggen, dat is tamelijk kunstmatig om dat verschil te maken, omdat aan de andere kant men net zo goed een uiteenzetting kan maken over de overeenkomst tussen Sheol en Keber, de overeenkomst tussen hel en graf. En het blijkt dan gewoon dat het graf gewoon deel uitmaakt van Sheol. Het graf is immers, als het goed is, ook onder het aardoppervlak. Of in de bergwand, dat kan ook, want daar verheft gewoon het aardoppervlak zich. Maar als het daaronder is, dan heet het nou eenmaal Sheol. Maar daaronder is bijvoorbeeld ook een graf. Verder is het gewoonlijk zo dat men uiteenzet hoe de ziel van de mens, maar dat klopt niet, want het moet geest zijn eigenlijk, zodat daar de verwarring over is. Maar men zegt dan dat de ziel van de mens naar de hel gaat, terwijl het lichaam van de mens het graf ingaat. Maar dat is helemaal een misverstand, want als er staat dat de ziel naar de hel nederdaalt, dan kan het ook alleen maar het graf zijn, want de ziel is in ieder geval zienlijk. De ziel maakt deel uit, volgens de Bijbel, van zienlijke dingen. Nauwkeuriger zeg ik het nou ook niet. Maar we hebben nogal wat schriftplaatsen waarin het woord ziel inderdaad voorkomt en waar het noodgedwongen vertaald wordt met lijk. Of wat in de Statenvertaling dan gewoonlijk met dood lichaam. Maar het heet dan echt nog gewoon ziel. Het is dat wat van de mens zichtbaar is. En dus kan het als ziel worden aangeduid. En als het naar het dodenrijk gaat, dan gaat het naar het dodenrijk. Omdat het graf ingaat, het is stof en het keert tot stof weder. Het is uit de aardbodem genomen ooit en het keert tot de aardbodem weder. Als je het echt verschil wil maken, dan moet je zeggen, dan is het nog altijd zo dat de geest, het onzienlijke, gaat naar die onzienlijke Hades, die onzienlijke wereld. Maar niet alles van Hades is onzienlijk. En daar gaat het maar om, want Hades wordt geacht te zijn onder het aardoppervlak. Dat het ook een beetje, dat het ook deel uitmaakt van onzienlijke dingen. Dat is wel waar, maar men zou de verschillen niet moeten leggen waar de Bijbel ze niet maakt. En dat maakt het dus soms wat lastig. Maar wat hier gebeurt, is dat deze mensen zouden levend ter helle nedervaren. Dus verdwijnen in het dodenrijk. Wel nu, als de aarde zich opent en ze verdwijnen daarin. En daarna sluit de aarde zich weer. Dan zijn ze inderdaad in de hel. Dat is dus Sheol of Hades. Dat is niet de poel des vuurs overigens. Dat is ook niet het eeuwig oordeel. Want dat is niet hetzelfde als hel. Het zijn wel overlappende begrippen. Maar ik ga ze nou echt niet uitleggen. Tenzij u er werkelijk allemaal op staat, weet u wel. Dan moet ik natuurlijk wel. Maar anders doe ik dat niet. Want waar het gewoon om gaat, is dat als er gewoon over hel gesproken wordt en anders niks, dan wordt gesproken over wat in het Nieuwe Testament ook wel heet dodenrijk. Sommigen vertalen het zo, dodenrijk. Maar het blijft hetzelfde. Het blijft namelijk alles wat onder aardoppervlak of zeeoppervlak is, dat is nou eenmaal de dood of het dodenrijk of Sheol of Hades of hel. Dat is ook eigenlijk de Nederlandse betekenis van het woord hel. Dat was het ook 350 jaar geleden. Maar aangezien de christenen er een potje van gemaakt hebben, weet nou niemand meer wat het woord betekent. Daar zit het probleem. Dus laten we daar nou even niet aan meedoen enzovoort. Als de Bijbel spreekt over het eeuwig oordeel, dan gaat het niet over hel. Dan gaat het over de poel des vuurs of iets dergelijks. Er zijn nog een paar termen die in dat verband gebruikt worden. Ter nadere specificatie, want hel of Sheol of hoe het maar heten mag, is een zeer algemene aanduiding van alles wat buiten, namelijk onder het aardoppervlak is. Meer wil ik er zo gauw ook niet van zeggen. En de bijzonderheid van deze gebeurtenis, die staat er ook bij wat het bijzonder is. Normaal sterft de mens eerst en gaat dan naar Sheol, dan wel in het graf. Want ik maak voor de gelegenheid maar even geen verschil tussen Sheol en Keber. In de Bijbel zijn het ook overlappende begrippen. Deze mensen worden levend begraven, daar komt het op neer. Waarna wij direct concluderen dat ze dan dus wel gestorven zullen zijn. Ja, natuurlijk. Dat is zo. Waarna de volgende vraag uiteraard is, maar waarom moest het dan zo? Waarom moest het dan in deze omgekeerde volgorde? En dan is mijn antwoord, dat heeft te maken met de typologische betekenis van deze hele geschiedenis. Ik denk dat het voor die mensen zelf weinig uitmaakt, ze eerst sterven, dan begraven worden, of eerst begraven worden en daardoor sterven, eerlijk gezegd. En als je moet kiezen tussen met vuur verteerd worden uit de hemel, want dat gebeurt bij die 250 die in vers 35 genoemd worden, of dat de aarde zich opent en je verdwijnt daarin, dan hoef ik gelukkig niet te kiezen. Maar het lijkt mij lood om hout ijzer, als ik dat zo zeggen mag tenminste. Toch? Maar het bijzondere is dus, want dat staat er, zij varen neder levend ter helle, hetgeen ook inderdaad gebeurde. Want dat staat in de volgende verse. Het geschiedde, vers 31, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd. Dan was het een aardbeving, haasten wij ons te verklaren. Was het dus, hè. Maar de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. Waarna je weer afvraagt, waar blijven Datan en Abiram? Want ze worden hier nou weer niet genoemd, hè. Toch? Maar daarover was al gesproken in vers 29. Dus je mag aannemen dat het ook Datan en Abiram overkwam. Bovendien heb ik geen moeite met de uitdrukking alle mensen die Korach toebehoorden. Want er worden soms moeilijkheden gemaakt waar ze niet echt zijn. Onder alle mensen die Korach toebehoorden versta ik dus in de eerste plaats Datan en Abiram. En ik versta er niet onder in de eerste plaats heel zijn familie. En waarom ik dat er niet onder versta, dat is heel gemakkelijk, omdat we daarna in de Bijbel nog uitgebreid op de hoogte gesteld worden van de kinderen van Korach, hoe het met hen gegaan is en welke bestemming zij uiteindelijk gekregen hebben als levieten. Toch? Zodat nooit alle kinderen van Korach gestorven kunnen zijn. Theoretisch, als we een compromis sluiten, misschien enige wel, maar dan toch in ieder geval ook enige niet. En dat is maar waar het om gaat, hè. Want we komen ze later tegen als de Korachieten, de kinderen Korachs, de zonen Korachs eigenlijk dus, hè. Ja, Nou goed, daar hebben we het straks nog wel over. Dus onder de uitdrukking, de mensen, alle mensen die Korach toebehoorden, versta ik dus niet onder in de eerste plaats de familie van Korach zelf, maar wel de mede-opstandelingen uiteraard. En dat Datan en Abiram met hun hele familie inderdaad verdwenen zijn in de aarde, dat is duidelijk, maar dat werd al aangekondigd in elk geval in vers 29, nou eerder al zelfs, hè? Vanaf vers 26 al. Kortom, de aarde opende haar mond, vers 32, en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven, en ze voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle, en de aarde overdekte hen, en ze kwamen om uit het midden der gemeente. En het ganse Israël, dat rondom hen was, vloot door hun geschrei, want ze zeiden dat ons de aarde misschien niet verslinde, want dan wil je wel hard weglopen natuurlijk, als je zoiets ziet gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat een vuur ging van de Heeren en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. Want daar hadden we het nog even niet over gehad. Wel over Korach en Datan en Abiram en hun familie. Maar die andere 250 kwamen dus op andere wijze om. Er ging een vuur uit van de Heeren en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. Waarna gesproken wordt over de wierookvaten. Ik vind het altijd erg laconiek hoor als ik dat lees. Daar heb je net zoiets ernstigs verteld, zal ik maar zeggen. En daarna worden er vele versen gewijd aan wat er nou met de wierookvaten moest gebeuren. Maar ja, zo staat het er nou eenmaal. Dus de wierookvaten waren kennelijk koperen vaten, staat er trouwens bij ook. En er werden platen van gemaakt tot overtrekking van het altaar. Dat kan dus alleen maar het koperen altaar geweest zijn, vanzelfsprekend. Want het gaat hier over koper. En dat is dus het brandofferaltaar wat in de voorhof stond. Waarna er natuurlijk iemand scherpzinnig opmerkt dat dan kennelijk het brandofferaltaar nog niet gemaakt was. En dat dus de geschiedenis van Korach en zijn opstandelingen veel vroeger moet hebben plaatsgevonden. En hier is samengevoegd met een veel latere gebeurtenis, namelijk die van Datan en Abiram. Zo splits je die dingen dan, hè. Want zegt men, hier moeten nog koperen platen gemaakt worden voor het altaar, dan was het altaar kennelijk nog niet gemaakt. Vandaar dat meneer Baarslag ook vanuit gaat dat de tent der samenkomst, waarover hier gesproken wordt, iets anders is dan de tabernakel. Ik heb het met opzet nagekeken. Hij blijkt wel aanhangers te hebben in die gedachtegang. Maar er zijn er ook velen die gewoon volhouden dat de tent der samenkomst waarover hier gesproken wordt volstrekt hetzelfde is als de tabernakel. Dus men is het daar gewoon niet over eens. Dus ik onthoud me maar van commentaar. Zolang niet het verschil duidelijk te bewijzen is, hou ik het er maar op dat het hetzelfde is. Bovendien, in het volgende hoofdstuk wordt de staf van Aaron gelegd voor de getuigenis. En ik neem aan dus dat het voor de Ark des Verbonds was, dat kan niet missen. Die hadden ze dan dus toch al wel gemaakt. Waarna je afvraagt of ze dan misschien niet al het koperen brandofferaltaar gemaakt hadden. Toen zei meneer Baarsla, ja, maar het is ondenkbaar dat in een paar jaar tijd de koperen platen, koperen bedekkingen van het koperen brandofferaltaar al versleten zouden zijn. Dan zeg ik, nou, dan moet je maar eens lezen wat er allemaal op het altaar gebeuren moet. En koper is zo hard niet hoor, en zeker niet als het echt koper is. Roodkoper, zacht, koper, niet messing, koper. Dat is verbazend zacht. En als je daarop moet poken en stoken, dan hou ik vol dat als het dunne platen zijn, dat ze vrij snel verslijten. En het altaar zal ook onderhouden moeten worden. Dus het zijn allemaal van die problemen die gemaakt worden, maar die zijn allemaal heel eenvoudig weer op te lossen. Met hetzelfde denkwerk, zal ik maar zeggen, waarmee je de problemen maakt, kun je ze ook weer eenvoudig oplossen. Dus het heeft gewoon geen zin. Die dingen moet je gewoon vergeten. Hè? Nou goed. Zodat er toch nog iets van Korach overblijft uit het verhaal. Daar wijs ik dus maar even snel op. Hè? Van Korach en zijn 250 opstandelingen blijven dan toch in ieder geval die wierookvaten over, die daarna gebruikt werden voor de bouw, dan wel het onderhoud van het koperen brandofferaltaar. Er blijft dus iets van over, maar ik zei al, die kinderen van Korach bleven ook over, want die komen we ook later nog tegen. Van Datan en Abiram lezen we dat niet, maar van Korach dus wel. Nou, daar kom ik dus ook later nog even op terug. Maar ik wijs op vers 40. Deze dingen gebeurden namelijk ter nagedachtenis voor de kinderen Israëls, opdat niemand vreemds die niet uit het zaad van Aaron is, naderen om reukwerk aan te steken voor het aangezicht des Heren, opdat hij niet worden als Korach en zijn vergadering, maar in dit geval ontbreken dus vanzelfsprekend weer Datan en Abiram, in de opsomming, want hier gaat het om de bediening van het altaar en dus het priesterschap enzovoort, en dan spelen Datan en Abiram weer geen rol. Het waren dus blijkbaar wel degelijk twee verschillende partijen die het met elkaar eens konden worden in hun politieke streven, om zo te zijn. Daarna overigens, maar dat verhaal staat tamelijk los van het voorgaande, daarna vanaf vers 41 staat er des andere daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en Aaron. Dus dan krijg je nog een keer een opstand, maar nu van heel het volk. En zij zeiden, gij hebt des Heren volk gedood. Alsof de Heren het niet zelf gedaan had. Ze gingen er zeker vanuit dat Mozes zijn toverkracht gebruikt had om deze dingen te bewerkstelligen, om zijn eigen positie veilig te stellen. Maar de Heer laat weten dat het ook zo niet is, want zij komen dan in opstand, maar er breekt meteen een plaag uit onder het volk, waarvan we de juiste aard niet kennen, maar in ieder geval leiden het tamelijk snel tot de dood. Vandaar dat Mozes Aaron aanspoort in vers 46 en zegt, neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar. Leuk hè, heb je een wierookvat en zelfs een altaar. Alles weer bij elkaar. Maar nou het wierookvat van Aaron. En als je niet anders weet, en waarom zouden wij anders weten? Als je niet anders weet, moet dat het wierookvat zijn wat stond op het reukofferaltaar in het heilige. En waarvan het vuur afkomstig was van het brandofferaltaar, het koperen brandofferaltaar. Want reukwerk werd gebrand met het vuur wat van het koperen brandofferaltaar afkomstig was. Dus het verband tussen die beiden. Maar goed, Mozes zegt tot Aaron, neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar, zoals altijd trouwens, en leg reukwerk erop haastelijk gaande tot de vergadering, want dan blijkt dat die mensen inderdaad zeer snel aan de een of andere kwaal sterven. Haastelijk gaande tot de vergadering, doe over hen verzoening, want de grote toorn is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan. De plaag, wat het maar wezen mag, heeft aangevangen. En bij de plaag denkt de ontwikkelde Nederlander aan pest. Dat was de plaag, de middeleeuwen, weet u wel, dat moesten wij tenminste op school leren. Ja, ontwikkeld bedoel ik drie klassen lagere school, hè? Maar goed. Maar welke plaag het is, ik weet het niet, want welke ziekte je er ook bij bedenkt, ik ken geen enkele ziekte die in een paar uur tijd leidt tot de dood. Tenzij dan dat het hier niet gaat over een paar uur, maar dan zit ik met het probleem van dat Mozes Aaron aanspoort en zegt, haastelijk gaande tot de vergadering. Dus het lijkt me geen kwestie van dagen, maar inderdaad van uren of zelfs nog minder te zijn. En Aaron weet dat dus, gelijk als Mozes gesproken had en liep in het midden der gemeente en ziet de plaag had aangevangen onder het volk en hij legde reukwerk daarin en deed verzoening voor het volk en hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden, zodat een deel van het volk stierf en een ander deel van het volk niet. En aan de plaag zijn gestorven volgens de Statenvertaling althans 14.700. En misschien mag ik u naar aanleiding van dat getal een keer wat vertellen, heeft met ons onderwerp totaal niet van doen, maar er is een theorie die in de eerste plaats vaststelt dat al die tellingen van die Israëlieten, dat al die tellingen veel en veel te groot zijn. Dat kan helemaal niet. En wij als bijbelgetrouwe gelovigen zeggen, hoezo kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Hè? Als er staat, dan is het zo. Maar het probleem is inderdaad dat het om enorme aantallen gaat, verhoudingsgewijs. En aan de andere kant stelt men dan vast dat het hoogst twijfelachtig is of deze getallen zoals ze in het Hebreeuws vermeld staan wel op de juiste wijze zijn geïnterpreteerd. En iedereen die ooit wel eens wat van andere talen geleerd heeft, en dan bedoel ik niet specifiek het Fries, maar iets verder weg, hè, iedereen die wel eens wat van andere talen geleerd heeft, weet dat het ingewikkeld is om bepaalde getallen inderdaad in letters op te schrijven. Je moet wel weten wat je doet. Anders worden ze verkeerd geïnterpreteerd. Nou, er is dus een theorie die zegt dat een getal als 14.700 precies verkeerd omgelezen wordt. Dat wil zeggen, het zou moeten zijn 714. Waarbij het woord 1000 staat voor eenheden. Maal 1 of zoiets. Want via Nee, dat is taal, maar ik ga het niet uitleggen. Vraag maar aan Jaap, die kan het uitleggen, denk ik. Als het duizend staat, kan het ook de betekenis hebben van één. Toch? Of niet? Het kan. Ik weet niet of ik het met me eens ben nou in de redenering, maar één ding weet ik, als het duizend staat, kan het ook één zijn. Dat is weer een ander verhaal. Dat gaat over de dagtelling. Hè? Duizend is als één. Eén dag is als duizend jaar en duizend is als één dag. Ja, dat kan ook. Maar goed, maar ik ga niet uitleggen hoe dat zit, dat doet er verder niet toe. Maar dan wil zeggen dat dat duizend helemaal niet telt. Dus dan betekent het gewoon één, maar één, eenheden. En zeven maal honderd. Dus 14 maal één en 7 maal 100. Zodat het dan gewoon 714 wordt. En dan komt men tot redelijk acceptabele getallen. Maar dat geldt niet alleen voor deze uitspraak hier, voor deze telling, maar voor al die andere tellingen in het Oude Testament ook. Ik heb ze nooit allemaal nagezocht, maar als je het zo doet, dan kom je heel wat redelijker uit. Of het dan klopt, ik weet het niet, maar ik geef het maar ter overweging. Het is vast wel iemand die er zich instort. Iemand die niks anders te doen heeft of zo, weet je wel. Goed, maar laat maar zitten. Goed, die aan de plaag gestorven zijn waren dus volgens deze telling 14.700, behalve die gestorven waren om de zaak van Korach, en er waren 250 dus. Alleen zul je dan vragen, waarom waren dat er dan geen 50.200? Dat denk ik dan altijd weer, dus vandaar dat ik het ook niet weet. Maar ik laat het dan maar bij. En dan was 50, en Aaron keerde weder tot Mozes aan de deur van de tent der samenkomst, en de plaag was opgehouden, zodat aan het eind van het verhaal Mozes en Aaron samen nog steeds staan bij de deur van de tent der samenkomst, en alle tegenstand is de kop ingedrukt, heet zoiets. Al moet gezegd worden dat dit dan alles bij elkaar wel zo ongeveer de ernstigste opstand was die ooit tegen Mozes en Aaron heeft plaatsgevonden. Aangenomen dan dat het allemaal min of meer gelijktijdig gebeurde. Maar daar ga ik wel vanuit dat het dat was. Waarna ik de draad weer opneem, helemaal aan het begin. Niet om alles gedetailleerd te bespreken, want dat vind ik ook niet zo zinnig. Maar wel om de belangrijke punten uit de geschiedenis te halen. In ieder geval beginnen wij bij de figuur van Korach in vers 1. Korach, de zoon van Jitzhar, zoon van Kohat, zoon van Levi. Die andere namen laat ik voor het gemak buiten beschouwing, maar het betekent in elk geval dat hij een afstammeling was van Levi en dus een Leviet. Die vindt, meen ik ook, diezelfde afstamming vind je ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld in 1 Kronieken 6. Sommige namen veranderen wat, want Kohat heet dan ineens Kahat of zoiets. Hè. Maar dat zijn zaken waar ik me nou maar niet mee bezig hou. Het gaat inderdaad om Korach de Leviet, die niet genoegen nam met zijn positie als Leviet, maar die graag priester wilde worden. De naam van Korach wordt heel eenvoudig vertaald. In een van de naslagwerken stond er een vraagteken achter, maar dat begrijp ik ook niet. Korach betekent gewoon kaalkop. Want zo is het bij andere gelegenheid vertaald. Kaalkop, u weet wel, die van kaalkop ga op. En toen kwamen er 2 beren. Oh ja, ik zag 2 beren. Ja, nee, goed, ja. Goed, 2 beren, die doden 42 kinderen. Dat verhaal is dat, daar komt die kaalkop dus ook in voor. Dat is hetzelfde woord. Korach, de kaalkop, maar dat op zich zegt natuurlijk niet zoveel. Misschien was hij kaal, maar dan moet het bij zijn geboorte geweest zijn, neem ik aan. Maar de betekenis van de naam is die van, niet die van zonder haar, maar in de praktijk is de betekenis die van zonder kracht, krachteloos. En Korach staat dus inderdaad voor krachteloosheid. Dat heb ik ooit eens nagevraagd aan Simpson, en die wist er alles van, hè. Haar staat voor kracht. Dus één route, de andere route is die via de Hebreeuwse woorden, dan kom je er ook. Haar staat nou eenmaal voor kracht. En wanneer er geen haar is, dan is er geen kracht. Dan is er sprake van krachteloosheid. Je vindt het in de geschiedenis van Simpson natuurlijk het meest opmerkelijke. Maar je vindt het ook in bijvoorbeeld het Bijbelse beeld van het scheren der schapen. En in het bijzonder wanneer het bijvoorbeeld in Jesaja 53 wordt toegepast op de Heer Jezus, waarbij gesproken wordt ongetwijfeld over zijn dood, maar waarbij gezegd wordt, gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar de scheerders waren degene die de Heer Jezus doden, zijn kracht wegnamen. Dat is het idee, hè? Zodat de kaalheid staat voor krachteloosheid. En wanneer men zijn haar verliest, verliest men zijn kracht, is de gedachte. Krachteloosheid. De krachteloosheid van deze Korach, de Leviet, die zo graag priester had willen worden. Terwijl de Heer zegt, nee, ik heb mij een andere priester gesteld. En die gedachte alleen al moet voldoende zijn om verband te leggen met nieuwtestamentische waarheden, denk ik dan altijd. Want het blijft natuurlijk zo dat dit oudtestamentische priesterschap, de uitdrukking is sowieso van heel de oudtestamentische dienst, heel oudtestamentische godsdienst. En wij leren nou eenmaal in de schrift dat het oude verbond met alles wat erbij hoort zal worden vervangen door het nieuwe verbond. En de enige echte hoge priester die zou verschijnen, de definitieve, die niet krachteloos was en in ieder geval niet krachteloos meer was, de enige echte hoge priester zou zijn Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarbij we natuurlijk even wat uit elkaar moeten houden. De gedachte is dus, om het dan kort te zeggen, dat we hier te maken hebben met de opstand van Korach tegen Aaron. Maar die komt overeen met de opstand van Aaron, maar nou bedoel ik Aaron overdrachtelijk, heel het oudtestamentische priesterschap enzovoorts, tegen Christus en dus Melchizedek, namelijk het nieuwtestamentische priesterschap. Dat is soms wat lastig, maar daar kan ik nou ook niet helpen. Historisch staat Aaron daar en wordt zijn positie aangevallen door Korach. Maar profetisch staat Christus daar en wordt zijn positie aangevallen door het oudtestamentische priesterschap. Degene die priesters zijn uit de orde van Aaron in de toekomst. Ik hoop maar dat u dat zo uit elkaar kunt houden. Want echt moeilijk is het niet, alleen het probleem is dat de naam Aaron dus in beide vergelijkingen voorkomt. Maar het is de gedachte zoals die ontwikkeld wordt natuurlijk in het Nieuwe Testament, waar immers het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond, is aangebroken. En waar Christus de enige echte priester is. Enige echte door God aangestelde hoge priester en wel naar de kracht des onvergankelijke levens, waarover wij vorige keer reeds gesproken hebben. Want hoe dan ook, ook hoofdstuk 17 aangaande de positie van Aaron en de bloeiende staf van Aaron spreekt profetisch uiteraard over de positie van Christus, die het echte licht is, de heerlijkheid brengt, licht brengt, want dat is ongeveer de betekenis van de naam Aaron. Hij brengt licht of zoiets, hè. Maar het is een beeld van Christus, degene die het licht der wereld is en die de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond tot stand brengt. Met de uitdrukking uiteraard ontleend aan 2 Korinthe 3. De uitnemende heerlijkheid, uitnemende licht dus inderdaad van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Zoals Korach hier staat tegenover Aaron, zo staat in het Nieuwe Testament staat de Aaronitische priesterschap en dus het Jodendom als zodanig tegenover Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En van het Oude Verbond wordt dan ook inderdaad gezegd dat het krachteloos is. Volstrekt de uitdrukking. Krachteloos. U vindt de uitdrukking in elk geval in Romeinen 8. In een wat lastige zin, overigens. Eén zin met een stuk of drie tussenzinnen. En in een zo'n tussenzin wordt dan gezegd van Romeinen 8 vers 3. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, puntje, puntje, puntje. Waarmee dus gezegd wordt dat de wet krachteloos was. En ik zal maar snel wezen en zeggen, nee, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar we hebben het niet over of hij heilig, rechtvaardig en goed is. We hebben het over of hij sterk is. En dat is niet hetzelfde. Want in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 7, Romeinen 7 vers 12 staat, alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, maar niettemin krachteloos. Waarna nog anderen zeggen, nou ja, de wet was niet krachteloos, maar de wet was gelegd op het vlees en het vlees was krachteloos. Maar dat is een truc, want dat is niet wat er staat. In Romeinen 8 vers 3 staat, dat de wet door het vlees krachteloos was, waarna de vraag is, wat was er dus krachteloos? De wet, waarna de vraag is, hoe komt dat? En door het vlees, maar niettemin, de wet was krachteloos en onder de wet wordt verstaan uiteraard heel het oude verbond. Waarna bovendien natuurlijk in dit vers gezegd wordt dat wat de wet niet kon, is gedaan door de Heer Jezus Christus. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de hoofdzin van Romeinen 8 vers 3. Want God heeft, wissel die woorden dus even om, heeft God, anders kan ik er sowieso niks mee. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De wet zou de zonde hebben moeten veroordelen in het vlees, maar dat kon niet, dat lukte niet. Het vlees was sterker dan de wet, daar komt het in de praktijk op neer. Maar God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, namelijk zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesjes enzovoorts. Maar daar ga ik nou uiteraard niet verder op in, want het gaat er nou alleen maar om dat inderdaad van de wet gezegd wordt dat hij krachteloos was en kaalheid is daar de uitdrukking van. En dat is maar waar het om gaat. Dezelfde gedachte vinden we trouwens veel uitgebreider vanzelfsprekend in de Hebreeënbrief. Dat kan helemaal nooit missen natuurlijk, omdat in die brief, of wat het maar is, in dat boek in elk geval, uitdrukkelijk de tegenstellingen en de overeenkomsten trouwens van het Oude en Nieuwe Testament besproken worden. En daar staat inderdaad, even kijken waar ik de draad zal opnemen. Daar staat, vanaf vers 11 neem ik de draad op. Daar staat, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren. Het priesterschap van Aaron dus. Hè? Hebreeën 7 vers 11, zei ik het verkeerd? Hebreeën 7 vers 11. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren. Als dat zo zou zijn. Want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Dat is weer omgekeerd. Hier staat, men heeft de wet ontvangen onder het Levitisch priesterschap. Terwijl wij gewoon denken, de Levitisch priesterschap werd ingesteld onder de wet. Maar het kan dus allebei, hè? Maakt niet uit, ze zijn elkaar verbonden. Maar indien dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap en dus door de wet, want het hangt samen, was. Indien dan de volkomenheid was door het oude verbond. Wat nood was het nog, of welke noodzaak was er dan nog, dat een ander priester, namelijk eentje, naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Eén die dus niet, dat is het andere ervan, hè, die dus niet zou gezegd worden te zijn, daar heb ik altijd moeite mee, niet zou gezegd worden te zijn, die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Als het oude, oud-testamentische priesterschap en dus de wet, het Oude Testament in het algemeen, volkomen was, volmaakt was, welke noodzaak was er dan dat er een andere priester zou opstaan, namelijk één niet naar de ordening van Aaron, maar één naar de ordening van Melchizedek? Waarom komt er dan een andere priester? Met andere woorden, vers 11 impliceert dat het Levitische priesterschap onvolkomen is, dat kan er niet missen, want het is verwant aan de wet, en daarvan lazen we dat die zwak is. Sterker nog, krachteloos. Dat is erg zwak. Waarna de apostel zegt, vers 12, want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. De gedachte is eenvoudig, er is een einde gemaakt aan het Aaronitische priesterschap door de verschijning van de Melchizedekse priester, de priester naar de ordening van Melchizedek. En als een einde gemaakt is aan het Aaronitische priesterschap, dan is er dus een einde gemaakt aan heel het oude verbond, aan heel de wet, want de Aaronitische priesterschap is onderdeel van de wet. Je kunt niet een deel weghalen zonder het geheel weg te nemen. Dat is wat er staat, hè? Zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. En vergis u niet, verandering wil niet zeggen een wijziging, maar verandering wil zeggen een vervanging Er komt iets anders in de plaats van het voorgaande, is de betekenis. Dus inderdaad, een nieuw priesterschap ter vervanging van het oude. Vers 13, dat gaat over een andere priester. Vers 13, want hij op, maar in tegenwoordig Nederlands, over. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, Christus namelijk, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft en van welke dus niemand ooit priester geworden is. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. En dus gaat het hier om een andersoortig priesterschap. En zo gaat het verhaal verder in vers 15. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Sommigen lezen zo'n vers ook verkeerd. En die zeggen, is er dan nog een andere priester naar de ordening van Melchizedek? Nee, het andere is dat hij is naar de ordening van Melchizedek. Verband van het verhaal vasthouden. Dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet, dat is ook het andere, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, dus niet naar het oude verbond, maar naar de kracht des onvergankelijke levens, waarvan die bloeiende staf van Aaron zo fraai de uitbeelding was, in nummerie 17. En de gedachte is natuurlijk dat Christus hoge priester is geworden naar de kracht van zijn opstanding, zijn opstandingsleven, op grond van zijn wedergeboorte moet je dan eigenlijk zeggen, denk ik, terwijl Aaron en de zijne priester werden op grond van hun geboorte. Nou, Aaron niet dan, maar alle anderen daarna wel, hè? Aaron op grond van Gods verkiezing, vanzelfsprekend, maar de zonen van Aaron op grond van hun geboorte, vanzelfsprekend. Maar Christus en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek dus, op grond van opstandingsleven, wedergeboorte dus, naar de kracht des onvergankelijke levens. En dan vers 7, die sla ik even over, omdat het een citaat is uit het Oude Testament. En dan vers 18, want de vernietiging van het voorgaande gebod van dus het Oude Verbond, en daarmee ook van het Oud-Testamentische priesterschap, het Aaronitisch priesterschap, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat komt dus overeen met de krachteloosheid van Romeinen 8 vers 3. Zwakheid en dus onnuttigheid, onprofijtelijkheid wil. En dan sluit vers 19 weer aan bij vers 11. Namelijk, want de wet heeft geen ding volmaakt. Er is geen volmaaktheid of volkomenheid door de wet. En ook niet door het Levitische priesterschap onder de wet. De wet heeft geen ding volmaakt. De wet is slechts aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Want de gedachte was dat de Israëliet tot God naderde via het Oud-Testamentische priesterschap, maar wij naderen tot God via het Nieuw-Testamentische priesterschap, namelijk van Christus. En dat is inderdaad volmaakt en volkomen en bovendien onvergankelijk, eeuwig. En welke woorden hier in de volgende verse trouwens nog maar meer daarvoor gebruikt worden. Maar de gedachte is dus inderdaad dat Korach een uitbeelding is van de zwakheid, van de krachteloosheid van het Oud-Testamentische priesterschap als zodanig, terwijl Aaron een uitbeelding is van de Nieuw-Testamentische priester naar de ordening van Melchizedek. Begrijp je me goed, zolang het Oud-Testamentische priesterschap bestond, was het niet per definitie in opstand tegen God, want het was langs de andere kant door God ingesteld. Dat neemt echter niet weg, want ik moet hem meteen verzwakken, dat in het algemeen die Oud-Testamentische dienst niet werd uitgevoerd volgens de wijze die God gezegd had, waar nog bij komt dat de Heer bovendien over die dienst zei dat hij die offers en die dienst zelfs helemaal niet gewild had. Niet zozeer omdat hij ze niet had ingesteld, maar dan toch in ieder geval omdat die dienst werd uitgevoerd vanuit ongeloof in plaats vanuit een gelovig hart. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Er is nog wel meer van te zeggen, maar dat doe ik nou even niet. Maar het gaat erom dat de Oud-Testamentische priesterdienst niet per definitie, niet als zodanig in zijn algemeniteit in opstand was tegen God, maar het werd opstand tegen God op het moment dat het nieuwe verbond in werking trad en dus de Nieuw-Testamentische hoge priester verscheen. En iedereen die vasthield aan de oudtestamentische dienst, sinds de dagen van de opstanding van Christus, was daardoor in opstand tegen God, die zelf een einde gemaakt had aan het oude verbond en aan het oudtestamentische priesterschap. Dus uiteraard, zodat iedereen die zich vasthield aan het oude verbond, daardoor tegensprak tegen God met zijn nieuwe verbond en met zijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan gebruikte ik het woord tegenspreken, denkend aan de uitdrukking uit de Hebreeënbrief in dat verband. Maar het aardige is natuurlijk dat in tweede instantie dezelfde uitdrukking gebruikt wordt in Judas, waar gesproken wordt over het tegenspreken van Korach. Deze man dus. Terwijl in de Hebreeënbrief gesproken wordt over de Heer Jezus, die het tegenspreken der zondaren tegen zich verdragen heeft. En de tegenspraak kwam dus in de eerste plaats van het ongelovige Joodse volk, wat immers de Heer en daarmee de Nieuwtestamentische hoge priester verwierp. Zo is het toch? Waarbij tegenspraak dus in de Bijbel nogal synoniem is met ongeloof, namelijk men spreekt God tegen, men spreekt het woord van God tegen. Men is niet alleen onverschillig, men wijst domweg het woord Gods en het werk Gods en dus de priester Gods af. En dat is waar het om gaat. Daarom heet het ongetwijfeld ook het tegenspreken van Korach. Maar het zal blijken, ik zal u dat straks laten zien, dat inderdaad tegenspraak in het Nieuwe Testament in het algemeen de aanduiding is van de ongelovige positie van het Joodse volk, in elk geval na de opstanding van Christus. Maar daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Er hebben mij in de pauze in ieder geval enige vragen bereikt. Een daarvan weet ik in ieder geval zo nog, dat was die van wie is die on uit hoofdstuk 16 vers 1, nummer 16 vers 1. Dan zeg ik natuurlijk nu eerst, dat heeft te maken met Datan en Abiram en daar heb ik nog verder met geen woord commentaar op geleverd. We hebben het nog over Korach, dus het zal dan toch wel aan de orde gekomen zijn. Maar als u het mij vraagt, als de naam niet hier verdwaald is ten onrechte, want dat is wat gewoon beweerd wordt, als de naam hier dus terecht staat, dan is on niet een meneer, maar een mevrouw, want de enige oplossing blijft dat deze on dan de vrouw zou zijn van Eliab. Want Eliab is inderdaad de zoon van Pelet, bijgenaamd Palat. En die is weer een van de zonen van Ruben, want zo loopt die lijn. En dat blijkt uit de paralleltekst in nummer 26 vers 8 en eventueel 9. Dus als er staat Eliab en on, de zoon van Pelet, slaat de uitdrukking zoon van Pelet slaat op Eliab en in ieder geval niet op on. Nou, maar dat is historie. Verder niks moeilijks aan, overigens. Verder, er was nog een vraag, die ben ik weer vergeten. Wat het was. Dus misschien schiet hij me nog te binnen. Maar we hadden het over Korach, de krachteloze, als uitbeelding van heel het oud-testamentische priesterschap, tegenover Aaron als uitbeelding van het nieuw-testamentische priesterschap van Christus, naar de kracht des onvergankelijke levens, zei Hebreeën 7. En Hebreeën zegt ook dat de oud-testamentische priesters door de dood verhinderd werden te blijven, zodat we daar weer zijn bij krachteloosheid. Zo gaat het nog eenmaal heen en weer. Het oude verbond spreekt over krachteloosheid, onprofijtelijkheid, of hoe het maar heten mag. Het nieuwe verbond spreekt over volkomenheid, volmaaktheid en woorden van gelijke strekking. Ik wijs u erop dat in Judas, hoofdstuk 1 wou ik zeggen, maar dat is tijdwinst, hè? Dat ik het er even tussendoor zeg. Judas, mijn computer raakte ervan van slag, want ik zei Judas 11, dat kende die niet, zei hij. Toen moest ik zeggen Judas 1 vers 11, en dat kende die wel. Zodat je maar weer ziet dat het domme dingen zijn, hoor. Hè? Omdat we de computer niet begrijpen. Nee, nou wordt die mooi. Dan zijn wij dom omdat we de computer niet begrijpen. Nou goed. Maar in Judas vers 11 wordt inderdaad gesproken over de tegenspreking van Korach. Dat is in vers 11 en daar wordt de hele opstand van Korach mee samengevat. De opstand van Korach tegen Aaron, uiteraard tegenspreken. Wel, die tegenspraak, die vinden we inderdaad nog een paar keer. Ditzelfde woord trouwens nog drie keer, al drie de keren in de Hebreeënbrief. Het zelfstandig naamwoord is het dan. Het is eigenlijk iets meer dan tegenspraak. Hè? Het is ook tegenleggen of tegenwerpen eventueel. Dat het met de mond gebeurt, ja, dat is waar. Want tegenwerpingen maken wij ook altijd gewoonlijk met de mond. Het hoeft eigenlijk ook niet, maar in spraakgebruik wel. Hè? Tegenwerpingen maken. Het is inderdaad tegenspreken. En we vinden de term in Hebreeën 6... Vers 16. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is voor hen einde van alle tegenspraak. In de praktijk ook einde van alle discussie dus. Maar daar komt het op neer. Maar einde inderdaad van het hele conflict. Einde dus van alle tegenspreken is de gedachte. En daarna vindt u de term weer in hoofdstuk 7 vers 7. Zonder tegenspreken, zonder discussie, zonder tegenwerpingen. Hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meer is. Dat lijkt me duidelijk. En de enige andere plaats waar dit zelfstandig naamwoord staat, is in Hebreeën 12. En daar kan je niet missen. Hebreeën 12 vers 3. Want aanmerkt deze... En deze is heus een enkelvoud hoor. Slaat op Christus. Uit het voorgaande vers. Eigenlijk Jezus, want zo heet hij daar. Aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Het zal duidelijk zijn dat het tegenspraak hier gewoon staat voor ongeloof. En binnen het kader van de Hebreeënbrief is het uiteraard het ongeloof van degene die vasthielden aan het oude verbond. Want dat is het kader van de Hebreeënbrief immers. De discussie over leven we nou onder het oude of onder het nieuwe verbond. En waar men in de Hebreeënbrief, althans, het nieuwe afwijst, is dat omdat men vasthoudt aan het oude. En daar gaat dan dit hele Bijbelboek over. Dus dit tegenspreken komt per definitie van degene die vasthouden aan het oude verbond en eventueel dus aan de krachteloosheid van het voorgaande gebod. Lijkt me duidelijk. Dezelfde uitdrukking, maar dan als werkwoord. Het tegenspreken, of het tegenspreken als werkwoord, komen we veel vaker tegen in het Nieuwe Testament. Nou, ook niet zo vaak, maar het is zeer illustratief om te zien waar het gebruikt wordt. De eerste keer is meteen al in Lucas 2, waar Simeon zegt, deze, spreek het over de Heer Jezus, deze zal tot een val en opstanding zijn voor Israël. Een beetje cryptische uitspraak. De Heer Jezus namelijk zou zijn tot een val en opstanding. Dat is Lucas 2, vers 34. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van veler, in Israël. Dat wil zeggen, sommigen zouden door hem vallen en sommigen zouden door hem opstaan. Dat kan. Je kunt ook zeggen, het hele volk zal vallen, als volk althans, en daarna, maar dat is in de toekomst, zal het volk alsnog opstaan. Dat kan ook. Maar er zijn er nou eenmaal ook in onze dagen die niet gevallen zijn, niet gestruikeld zijn over de steen, want hun ongeloof heet hun val. Hun val, hun struikeling, hun vermindering in Romeinen 11. Maar deze zou zijn tot val, aan de ene kant, en tot opstanding aan de andere kant, van velen in Israël, of voor velen, dat kan ook in Israël, ik weet niet wat het precies is, maar het maakt niet uit voor de strekking van het vers. Sommigen zouden hem afwijzen en dus over hem struikelen, anderen zouden in hem geloven en daardoor opstandingsleven ontvangen. Juist. Dan heb ik nog één gedachte buiten beschouwing gelaten, maar dat doe ik met opzet. Goed. Dus, en vervolgens staat er, en hij zal zijn tot teken dat wedersproken zal worden. En dat die wederspraak hier inderdaad slaat op ongeloof, in het bijzonder van het Oude Testament, dus Israël, en Israël wat leeft onder het Oude Verbond, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daarna vinden we in Lucas 20, maar ik zeg het alleen, je hoeft niet allemaal op te zoeken. Ik zeg het nu maar even gauw zo, hè. In Lucas 20 vindt u, wordt gesproken over de Sadduceeën die tegensprekende tot de Heer Jezus kwamen. En vanwege het feit dat zij niet geloofden dat er een opstanding is. Tegensprekende. En dat dat puur ongeloof is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Daarna hebben we dezelfde term, maar ik noem ze allemaal even voor de volledigheid dan. Hè? In Johannes 19, vers 12. Wie zichzelf koning maakt, zeggen de Joden. Wie zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. En ze zeiden dat aangaande de Heer Jezus, van wie ze dan zeiden, hij maakt zichzelf koning en dus wederspreekt hij de keizer. Dat is duidelijk wat het is, hè. Strijd om de macht eigenlijk en om het gelijk. En om positie enzovoort. Daarna komen we terecht in Handelingen 13. En die zoek ik wel even op. Handelingen 13, vers 45. Er was Paulus aan het woord geweest met een zeer uitgebreide redenvoering over de dood en opstanding van Christus. Waardoor hij inderdaad de Christus geworden was. En waardoor hij oorzaak is voor eeuwige zaligheid voor degene die hem geloven. Nou, door deze zou zijn vergeving der zonde, volgens vers 38. Maar daarna vers 45. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, jaloezie, net als Korach, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken, dat is de uitdrukking, wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Gewoon de uitdrukking voor ongeloof. En daarna vinden we de term in Handelingen 28. U raadt het al. De situatie van Paulus in de gevangenis in Rome. Samengekomen met de Joodse leidslieden. En dan staat in vers 19, want dan doet Paulus verslag van wat hem overkomen is en waardoor hij eigenlijk daar in Rome is terechtgekomen. En hij vertelt aan hen, maar als de Joden tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Nu heb je het verhaal weer. In de voorgaande verse zegt Paulus, er vond niemand enige schuld in mij, maar de Joden spraken tegen. En zo ben ik zo gekomen, zo ben ik hier terechtgekomen. Maar uiteraard weer de aanduiding van ongeloof. En daarna zijn er deze Joodse leidslieden die dit verhaal aanhoren. En die zeggen dan tot hem in vers 22. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte, dus het christendom. Wat deze sekte aangaat. Ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Heb je het weer. Maar waar die sekte wordt tegengesproken. Is dat uiteraard de uitdrukking van ongeloof. Precies steeds hetzelfde. Ongeloof, dezelfde tegenspraak. De afwijzing namelijk van de Heer Jezus Christus als de middelaar, hoge priester van het nieuwe verbond. De beloofde Messias dus. Waarna wij terechtkomen in Romeinen 10. Bekende uitspraak uit Romeinen 10 vers 21. Ontleend aan Jesaja 65 overigens. Waar de Heer tot Israël zegt, in Jesaja 65 gebeurt het dan. Maar hij zegt, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dit schrijven we bij in ons woordenboek. Want hieruit volgt dat tegenspreken synoniem is met ongehoorzaam zijn. Maar dat zeg ik de hele tijd al. Hè? Ongehoorzaam, namelijk tegensprekend volk. Want dat is de betekenis uiteraard. Waarna wij de uitdrukking nog twee keer tegenkomen in de brief aan Titus, waar gezegd wordt dat de gelovige in staat zou moeten zijn om de tegensprekers te wederleggen. Dat is Titus 1, vers 9. Dat wordt gezegd van de opzieners trouwens. Dus iemand die vasthoudt, Titus 1 vers 9, die vasthoudt aan het getrouwe woord voor dat blijft. Het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. En dat is waar het om gaat, hè? Tegensprekers, maar het zijn ongelovigen uiteraard. Degenen die niet alleen onverschillig zijn, maar die inderdaad de positie van de Heer Jezus Christus bestrijden. Namelijk het woord Gods bestrijden en dus het getrouwe woord bestrijden met de uitdrukking uit hetzelfde vers. Nou, daarna hebben we hem nog maar één keer. Dan heb ik ze allemaal gehad in het Nieuwe Testament, voor zover ik weet. Dat is Titus 2, vers 9. Vermaan de dienstknechten. Halve bladzijde verder, Titus 2, vers 9. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Dat zij in alles wel behagelijk zijn. Niet tegensprekende. Tegensprekende. Bestrijden. Dat is een slechte eigenschap, hè? Dat zou men niet moeten doen. Dat is de uitdrukking. Inderdaad, van opstand, ongeloof en in het bijzonder ook van jaloezie. Want we zitten natuurlijk allemaal achter. En dat merk je als je dit soort schriftplaatsen naast elkaar legt. Hè. Het gaat inderdaad niet alleen om woorden, maar daadwerkelijk om strijd om een bepaalde positie. Nou, dat lijkt me wel duidelijk genoeg. Waarna ik terug probeer te gaan even naar nummer 16, want daar kwamen wij vandaan. Korach, de tegenspreker dus, die de positie van Aaron bestrijdt. Maar het zal duidelijk zijn dat hem een type is van het Joodse volk, zoals we het in onze dagen kennen, sinds de opstanding van Christus bedoel ik dus, hè, zoals we het in onze dagen kennen, zoals het in opstand is tegen het Nieuwe Verbond en dus tegen de middelaar van dat Nieuwe Verbond. Zeg maar gewoon zoals het de Heer Jezus Christus tegenspreekt en dus zoals het het Nieuwe Testament tegenspreekt. Maar dat is wat er gebeurt. Begrijp ik me goed? Dat wil niet zeggen dat men het Nieuwe Testament niet leest. Dat wil ook niet zeggen dat men er niet interessante verhalen over kan vertellen over het Nieuwe Testament. Het wil alleen zeggen dat men het bestrijdt. En dan mag je nog blij wezen dat, hè? Nee, dat is nog heel netjes. We hebben het over Joden die het Nieuwe Testament afwijzen. Ik ben er veel te zwak mee, maar ik ben geneigd meteen te gaan praten over zogenaamde christenen die het Oude en het Nieuwe Testament afwijzen. Maar dat is weer een ander verhaal. En in de praktijk, dat doen ongelovige Joden net zo goed, hoor. Het Oude net zo goed afwijzen. Men zegt van niet, maar men doet het wel. En christenen doen dat dikwijls ook. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Dus dit plaatje maar vaststelt dat Korach een beeld is van het krachteloze Joodse volk in onze dagen, dat inderdaad de hoge priester van het Nieuwe Verbond afwijst. En wat is er met die opstandelingen gebeurd? Nee, ik bedoel niet Korach. Ik bedoel nu, wat is er met dat ongelovige Joodse volk gebeurd? Dat bedoel ik. Het is gevallen, dat, zo kun je het zeggen. Ik zou, ja, nee, ik heb het over nu het tegenwoordige Joodse volk. Wat is ermee gebeurd? Het ongelovige Joodse volk uit de dagen van Handelingen, zou ik maar zeggen. Wat is ermee gebeurd? Ja, het is gestorven, ja. Dat is de antwoord, ja. Het is gestorven. Want zo spreekt de schrift erover. Waarna wij zeggen, maar ze leven toch nog. In de zin van, de volk bestaat toch nog wel. En dan zeg ik, ja, het leeft, het bestaat wel en toch is het gestorven. Waarna we vervolgens de uitdrukking aanhalen, nummer 16. Het is levend ter helle nedergevaren. Het is levend gestorven. Is het dan dood of niet? Ja, dat hangt er maar vanaf van welke kant u bekijkt. De laatste keer dat we bij wijze van spreken Korach en de zijnen gezien hebben, of in ieder geval de zijnen, waren zij nog levend. Alleen toen gingen ze naar beneden, daarna hebben ze niet meer gezien. En wij concluderen, ze zijn gestorven, maar zo staat het er niet. Er staat, ze zijn levend ter helle gevaren. Leven ze dan nog of niet? En dat, het is maar hoe je dat bekijkt. Volgende vraag. Jona. Is dat lang genoeg, die vraag zo? Jona. Toen hij in de vis was, leefde hij nog of was hij dood?
Leefde.
Kijk, zie. Leuk, hè? Ik heb beide antwoorden zijn te verdedigen. Ik heb een briefje niet bij me, weet je wel, maar dat is gewoon zo'n vast lijstje, weet je wel. Hij zegt, vanuit het dodenrijk, vanuit Sheol bid ik tot u. Jona, het tweede hoofdstuk geloof ik officieel, het gebed van Jona. Vanuit het dodenrijk, dus hij zegt dat hij dood is. Waarna een ander zegt, ja, maar hij zei wat, dus leeft hij. Dan moet je toch voorzichtig worden, hè? Goed, dan nemen we nog een andere. Nee, we blijven bij Jona, maar nu niet in boek Jona, maar in Matthäus 12. Israël zal geen ander teken ontvangen, het Joodse volk weet je wel, zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona, want zoals Jona was 3 dagen 3 nachten, Hebreeuws, ja, 3 dagen 3 nachten in de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen 3 nachten in het hart der aarde, staat er zelfs, geloof ik, hè? Mocht ik goed citeren, ik kijk altijd even vragend rond, in het hart der aarde. Maar als die zoon des mensen de Heer Jezus is, en wie zou dat willen ontkennen, als die zoon des mensen de Heer Jezus is, wel, was hij gestorven, was hij dood, om daarna op te staan op de derde dag? En als Jona daar een beeld van is, was Jona dan dood, ja of nee? Waarna ik vervolgens zeg, en Jona bad vanuit het dodenrijk tot God, maar de Heer Jezus deed precies hetzelfde. Die was wel niet in een vis, maar die bad vanuit het dodenrijk tot God. Wel degelijk. Dat gebed vinden we vele malen in de Bijbel. Met verschillende woorden dikwijls, maar allemaal met dezelfde strekking. Dat iemand bidt, dat kan ook als hij dood is namelijk. Er staat nergens in de Bijbel dat iemand die gestorven is buiten bewustzijn is. Wat ik wel lees is dat hij niet meer bij bewustzijn is wat betreft deze aardse omstandigheden. Dat hij daar geen weet meer van heeft. Dat wil zeggen, geheugen wel, maar hij weet niet wat er gebeurt. Want daar kan hij niet kijken, daar kan hij niet komen, dat bereikt hem niet. Daarvoor is hij buitengesloten, namelijk in het dodenrijk. Maar we lezen in de Bijbel hoe degenen die in het dodenrijk zijn elkaar begroeten als er weer een bij komt. Toch? Wordt gelezen? Ja, dat is echt zo. Jawel. En nee, spottend uiteraard, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar we lezen in ieder geval ook dat vanuit het dodenrijk gebeden wordt en gesproken wordt, dus dat zegt verder niets. Was Jona nou dood of levend in de vis? Nou, maak het nou niet zo moeilijk, laten we nou gewoon zeggen dat hij gestorven was. Hè? Waarom niet? Er staat toch niet dat hij gestorven was, of dat hij levend was in de vis? Er staat toch nergens? Heb je dat ooit gelezen, dat hij leefde in de vis? Ergens gelezen? In de Bijbel bedoel ik? Nee hoor. Integendeel. En normaal gesproken, hij werd door de vis opgeslokt. Waarna de discussie ontstaat over of er wel vissen zijn die zo'n groot keelgat hebben dat Jona er in zijn geheel door kon. Nou, die discussie hebben we dan gelijk ook niet meer. Want als hij gestorven is, kon zijn lichaam best in stukken zijn. Waarom niet? En als iemand kan opstaan uit de dood, wel, dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om de stukken weer aan elkaar te zetten of zo. Ja, je moet het toch even snel op een rijtje zetten en je gedachten over laten gaan hoe zoiets werkt. Dus ik houd het erop dat Jona gestorven was en daarna weer werd uitgespuwd door de vis, zoals de Heer Jezus gestorven was. En inderdaad ook op de derde dag, net als Jona overigens, op de derde dag weer boven water kwam. Een beetje overdrachtelijk gesproken. Maar opstond uit, dat daar is niks mee mis. Maar het aardig is, want daarom haal ik het aan, het aardig is dat daar niet zekerheid over bestaat, kennelijk onder ons, of Jona nou eigenlijk levend was of dood was. Maar de vraag kan zo ook eigenlijk, als de vraag moeilijk wordt, kan die zo ook niet gesteld worden. De vraag moet namelijk altijd zijn, levend voor wie? Want leven is synoniem met gemeenschap. Dus als iemand leeft, is de vraag, maar met wie heeft hij dan gemeenschap? En andersom, als iemand dood is, is de gemeenschap verbroken, maar de gemeenschap met wie dan? Nou, hebben jullie? Nou pas ik het meteen toe op Israël, want onder ons gezegd, ik doe dat nou wat snel, maar onder ons gezegd, de zoon des mensen wordt vergeleken met Jona. Maar de zoon des mensen, als we de term breed opvatten in plaats van smal, de zoon des mensen is echt Israël. De zoon des mensen is de erfgenaam van Adam en het leidt geen twijfel dat de rechten van Adam als koning over de hele aarde, die rechten inderdaad terechtkomen in Israël. Bij Israël als volk en binnen het volk weer uiteraard bij de Heer Jezus Christus, maar wel degelijk bij het volk. Ja, ja, nou goed, daar hebben we het misschien morgen weer over. Nee, overmorgen. Laat maar zitten. Maar zo is dat nou eenmaal, hè. Dus de zoon des mensen is wel degelijk Israël. En de zoon des mensen zou inderdaad pas op de derde dag weder levend gemaakt worden. Dat is waar, dan zeggen we slaven de Heer Jezus. Maar ik citeerde nu ik dit zei, citeerde ik niet uit Matthäus over de Heer Jezus, maar citeerde ik uit Hosea 6, vers 2 of 3. Op de derde dag zal hij ons weer levend maken. Of na twee dagen staat er geloof ik, zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen, waar gesproken wordt over de nog steeds toekomstige wedergeboorte, namelijk opstanding van Israël. En ik blijf erbij dat Jona eigenlijk ook meer, voor de praktische betekenis, meer een beeld is van Israël dan van de Heer Jezus. Dus ik moet uitleggen, de geschiedenis en de profetische betekenis. Dus het is een profetie.